Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 18 december en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. We hebben een vol programma vandaag. Zo hoort u meer over een speciale Dutch lunch in Ballarat. We bellen hierover met Yvonne Davis, die het samenkomen organiseert. En nu we het toch hebben over eten, met foodblogger Nicole Holte praten we over een klassiek Nederlands kersttoetje, de sneeuwster met advocaat. Verder vertelt historicus Ingeborg van Teeseling over twee mannen, twee migranten, die veel voor Australië hebben betekend. Een van hen is Dikke Dusseldorp, die verantwoordelijk is voor de bouw van duizenden woningen in dit land. Dat en meer allemaal straks, nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 18 december. Ik ben Paulien Roesink. Drie transportvliegtuigen van Defensie vertrekken vandaag vanuit Australië naar Vanuatu met aan boord onder meer een reddingsteam en een medisch hulpteam. Gisteren werd het hele eiland getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Naschokken, waaronder een met de kracht van 6,1, bemoeilijken de reddingsoperaties in Vanuatu. Alan Jones verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechter sinds hij werd gearresteerd en beschuldigd van aanranding. De 83-jarige voormalige radiopresentator zal naar verwachting aanwezig zijn bij de rechtbank in Sydney, waar hij zal worden geconfronteerd met een reeks aanklachten met betrekking tot 9 vermeende slachtoffers. In de Verenigde Staten is de man die ervan wordt beschuldigd de CEO van United Healthcare te hebben vermoord, aangeklaagd voor moord als terroristische daad. Luigi Mangione, die Brian Thompson op 4 december om het leven bracht, was al aangeklaagd voor moord, maar de extra aanklacht wegens terrorisme is nieuw. Onder de duizenden Australische Facebook-gebruikers komen mogelijk in aanmerking voor een deel van de schikking van $50 miljoen die Meta sloot met de Australische privacywaakhond na schendingen van de privacy. Naar schatting kunnen zo'n 300.000 Facebook-gebruikers aanspraak maken op compensatie. En Nederland dan, minister Faber van Asiel, heeft haar strenge asielbeleid klaar. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen. De betrokken ministers werden het gisteren eens en naar verwachting stemt het kabinet er vrijdag mee in. In de nieuwe wetten staat onder meer dat asielvergunningen voor onbepaalde tijd worden geschrapt en gemeenten niet langer verplicht zijn om asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning te geven. Ook wordt het lastiger om familieleden naar Nederland te halen. PVV-leider Wilders heeft laten weten dat hij uit het kabinet stapt als er ook maar iets aan de plannen wordt veranderd. En tot slot, koning Willem-Alexander en koningin Maxima wonen volgende maand in Polen de herdenking bij in Auschwitz. Op 27 januari is het 80 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp door Sovjet-militairen werd bevrijd. Ook kroonprinses Amalia en premier Schoof nemen deel aan de jaarlijkse herdenking. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. En dan nu de achtergronden bij het nieuws. Mark Rutte, de nieuwe baas van de NAVO, heeft opgeroepen om meer geld te investeren om Rusland het hoofd te kunnen bieden. Hij zei afgelopen week in een toespraak dat het bondgenootschap moet overschakelen op een oorlogsmentaliteit. Rutte beschreef de wereldwijde veiligheidssituatie als de slechtste in zijn leven en waarschuwde voor de ambities van China.
I'll be honest. The security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime and I suspect in yours too.
Mark Rutte zei ook dat het Westen de ambities van Peking niet uit het oog moet verliezen.
China is substantially building up its forces, including its nuclear weapons, with no transparency and no limitations. From 200 warheads in 2020, China is expected to have more than 1,000 nuclear weapons by 2030.
In navolging van de woorden van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump drong hij er bij de leden van de alliantie op aan om hun defensieuitgaven te verhogen van de huidige doelstelling van 2% van het bruto binnenlands product. Hij wees erop dat Rusland volgend jaar ongeveer 1/3 van zijn hele budget aan militaire uitgaven zal besteden.
I can tell you, we are going to need a lot more than 2%. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too.
Rutte sprak niet over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, waarvan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky denkt dat het een onmiddellijk einde zou maken aan wat hij de hete fase van de oorlog noemt. Zelensky bezocht eind vorige week de troepen aan het front bij Zaporizhia.
You're defending Ukraine, our families, all Ukrainian families, our fatherland. We thank you.
Дякуємо вам.
Sommige Europese leiders praten al over de mogelijkheid dat hun troepen in Oekraïne zullen opereren als onderdeel van een vredesmacht, mocht er volgend jaar een wapenstilstand met Rusland worden bereikt. De Franse president Emmanuel Macron bracht de kwestie ter sprake tijdens een bezoek aan Warschau.
There can be no security in Europe without Europeans, and that is the importance of the debates that we have and are ongoing.
Echter, zijn gastheer, de Poolse premier Donald Tusk, wilde zich niet committeren.
President Macron is aware of this. We talked about it. Decisions concerning Poland will be made in Warsaw and only in Warsaw. For now, we do not plan such actions.
De Hongaarse premier Viktor Orbán, die wordt gezien als de Europese leider die het dichtst bij Vladimir Poetin staat, heeft een tijdelijk staakt het vuren met kerstmis in Oekraïne voorgesteld. Het Kremlin zegt het voorstel te steunen. Kiev heeft de Hongaarse premier ervan beschuldigd de westerse eenheid te ondermijnen. Dit was een verhaal van Ben Lewis en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Al meer dan 70 vrouwen in Australië zijn dit jaar omgekomen door femicide, ofwel vrouwenmoord. Dat cijfer, afkomstig van de belangenbehartigingsgroep Counting Dead Women, is al hoger dan het totale dodental van heel vorig jaar. En hulpverleners op het gebied van huiselijk geweld waarschuwen dat een van de ergste periodes nog moet komen.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Het duurt niet lang meer tot het einde van het jaar, maar Sabrine Farouki en haar team zijn nog lang niet klaar met werken. Voor hulpinstanties aangaande huiselijk geweld is dit de drukste periode. Farouki runt Cultural Diversity Network Inc., dat gespecialiseerd is in het helpen van pas aangekomen vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.
I think in family, husband and wife spend a lot of time and school holiday. And another thing is financial pressure. We always see a rise in Christmas time in terms of victim of domestic violence numbers. And frankly speaking, we are not equipped at this stage. We don't have the capacity to have enough staff to look after our victims of domestic violence during Christmas because we don't have funding.
Veel van de cliënten van Sabrine Farouki komen uit landen met weinig vertrouwen in de politie, dus komen ze in plaats daarvan naar haar. Zij en haar team bieden case management in moedertaal.
As part of the case management, we look for shelter for our clients. And these days, we see that there is hardly any shelter available, and there is a long, long queue. So when women know that they have nowhere to go to, they will think twice before leaving an abusive relationship. It is actually a big thing in a migrant community. So this is a hard fact we have to understand. I don't want to hear more that another woman is dying. We had enough this year.
In april waren de cijfers al slecht genoeg voor premier Anthony Albanese om huiselijk geweld tot een nationale crisis te verklaren. Hij riep het nationale kabinet bijeen en keurde in september meer dan 4 miljard dollar aan financiering goed om gendergerelateerd geweld in de komende 5 jaar te bestrijden. Maar helaas blijven de cijfers stijgen. Dr. Jill Tomlinson is vrijwilliger bij de belangenbehartigingsgroep Counting Dead Women, die zegt dat er dit jaar al meer dan 70 vrouwen zijn vermoord.
The fact that there's been that mobilization of support and resources without a clear change in the numbers shows what a difficult problem it is. We also need to recognize that for each number in the Counting Dead Women project, it not only represents a woman and the impact on their family and friends, but hiding behind that are hundreds of women and children experiencing family violence. So those numbers themselves are just the tip of the iceberg in terms of the problem across Australia.
Die cijfers zijn veel moeilijker te meten. Tania Smith is een uitvoerend directeur bij het Parramatta Women's Shelter in West Sydney. Ze werkt al 20 jaar aan de frontlinie van huiselijk geweld. In die tijd, zo zegt ze, is het probleem niet beter geworden en ze vreest dat het erger kan worden.
This year has been incredibly hard for those working on the front line. We have seen more women die this year. It has impacted really heavily on not only the team and who are working directly with the women and children we support, but also the women and children we support. We could fill this place 2 or 3 times over. So what we've seen over the last 18 months is a significant increase in the people that we've been not able to assist. We'll have one room available and we might have 4 or 5 referrals, and then for the staff to have to prioritise those referrals is super hard.
Het team van Tania Smith ziet ook een sterke stijging van het aantal gevallen rondom deze tijd van het jaar, meestal net na kerstmis. Meer tijd thuis, hogere alcoholconsumptie en financiële druk zijn enkele factoren. Maar Smith zegt dat geen van deze factoren de echte oorzaak zijn.
We really, need to name what the drivers are, and that's gender inequality. Alcohol, drugs, mental health issues, cost of living, gambling, all those can escalate certainly violence, but they are not what the cause of violence is. And I often say that if women were killing men at the rate that men are killing women, we would have a completely different response.
Crisiswerkers zeggen dat een stevige focus op het voorkomen van geweld de enige manier is om volgend jaar anders te laten eindigen. Dit verhaal werd gemaakt door Claudia Fahad voor SBS Nieuws en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch. Yvonne Davies is een echt gemeenschapsdier. Zo is ze bijvoorbeeld ieder jaar betrokken bij de organisatie van Harmony Day in Ballarat. Ze vindt het de hoogste tijd om de Nederlandse gemeenschap in haar stad weer eens bij elkaar te brengen en organiseert daarom een speciale lunch. Maar iedereen die zich verbonden voelt met Nederland is welkom.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Yvonne, een lunch voor Nederlanders in Ballarat, vertel.
Nou, ik ben even wezen zoeken hoeveel Nederlanders, want je vraagt je altijd af hoeveel mensen wonen er. En in de census van 2021 waren er bijna 900 mensen in Ballarat die in Nederland geboren waren. En over 4000 die 1 of 2 ouders hebben die in Nederland waren geboren. Dus er zijn nog behoorlijk wat Nederlanders.
Inderdaad. En toen dacht jij, die moeten we samenbrengen.
Nou, dat hebben we al een keer eerder geprobeerd. Jaren geleden, en ik weet niet meer hoe lang geleden, het is al een tijd geleden. Toen deden we een keer een koffiemorgen in een café-restaurant in Ballarat. En bijna geen reactie op Facebook. En we dachten, nou, misschien 10 man. Toen kwamen er 50 opdagen, hadden we niet op gerekend. En toen zat dat hele stuk, het zat helemaal propvol met Nederlanders. Of oud-Nederlanders, of pa en ma waren Nederlanders, weet ik veel. En toen was het even stil. En toen hadden we natuurlijk ook COVID voor een paar jaar. En nu zijn we opnieuw begonnen. En nu heb ik een paar mensen die zeggen van we willen graag dit doen en dat doen. Dus ik zeg, jongens, ga je gang. Dus we hebben het binnenkort over een picknick. Ik heb geprobeerd een Nederlandse film hier te laten vertonen, maar dat had wat problemen. Maar we hebben weer een oude nieuwe bioscoop. Mensen die in Ballarat wonen zullen het begrijpen. Het was een oude bioscoop gesloten, gekocht door een nieuwe bioscoop. Dus ik heb de stille hoop een keertje een film. Maar nu zijn we dus aan het kijken naar een bijeenkomst voor de Lutz. Ja. Met het idee dat we... ik moet luisteren, we hebben gevraagd aan mensen, kunnen ze alsjeblieft boeken? Gratis boeken, zodat we weten hoeveel, maar geen idee.
Nee, dus het is de bedoeling, jullie hebben de venue geregeld, kosten voor drank en eten is voor eigen rekening natuurlijk. Maar jullie willen graag weten of je niet in je eentje zit of dat het gezellig wordt, hè, op zo'n Hollands. Dus aanmelden wordt gewaardeerd.
Ja, want we hebben dus ook nu al over een borrelavond in de toekomst. Ik bedoel, na al de vakantietijd, dat we een keer zeggen, jongens, als dit lukt, kunnen we een keertje een borrelavond doen. Kunnen we ook wat andere dingen doen. Maar ja, inderdaad, je wil wat het gezellig is. En we weten, zoals ik zei, dat de Nederlanders wonen, of oud-Nederlanders, of die volgende generaties. En ja, een hoop van die mensen, die zijn dus afstammelingen van die migranten na de Tweede Wereldoorlog.
Want toen dus je probeert eigenlijk die Nederlandse community weer een beetje bij elkaar te brengen.
Ja, we hebben de Facebookpagina. Daar ben ik jarenlang mee bezig geweest. En ja, die loopt al een tijdje. Net onder de 700 volgers, dacht ik, zoiets.
Hoe heet die groep?
Dutch Related in Ballarat en Surrounds. Dus als je alleen maar intypt Dutch Related in Ballarat, oftewel mensen van Nederlanders, oud-Nederlanders, of die in de buurt wonen, want... Ik weet bijvoorbeeld dat er in Creswick, dat is vlakbij, daar wonen veel Nederlanders. Toentertijd dankzij vader Maas. Want die haalde de migranten van de boot af. En die had een paar huizen gekocht waar die families neerzetten. En Creswick was dus een van die plaatsen waar die families naartoe gingen.
Ah, ja. Het is nu de bedoeling dat die lunch plaatsvindt tussen kerst en oud en nieuw, hè?
Ja, ja. 29 december. Ik had liever wat eerder, maar ja, je weet hoe dat gaat. Iedereen is bezig met kerstfeestjes. En toen dacht ik, we kunnen wel wachten tot januari, maar dan zijn mensen weer weg. Ga je wachten tot en met februari? En dan denk ik van, laten we het proberen. Dus het wordt 29 december van 12 tot 3.
Ja, en de locatie?
Is de Lakeview Hotel. En dan moet ik er wel bij zetten boven... Want boven kunnen we Nederlandse muziek draaien. En waarschijnlijk ook een soort van, ik wil niet zeggen film, maar foto's vertonen op een scherm van Nederlandse dingen.
Ja. Ja.
Een beetje om
en boven
de sfeer.
Is wel toegankelijk voor iedereen. Is er een lift?
Ja, natuurlijk. Ja. Want ik ken een heleboel mensen die zijn dus getrouwd met een Australiër of een Australische. En zoals ik zei, die volgende generaties. Mijn broer bijvoorbeeld. Die was, toen wij hier kwamen voor de tweede keer, toen was hij 10. En mijn broer verstaat wel wat Nederlands, maar heel weinig. Als je te vlug praat bijvoorbeeld, dan ben je hem kwijt. Dus die spreekt de taal niet meer.
Nee, maar ik bedoelde met toegankelijk, als iemand in een rolstoel zit bijvoorbeeld, kan die boven komen?
Een rolstoel is inderdaad een probleem, want daar kon ik niet omheen. Als we het beneden willen houden, dan zitten we met herrie van de Lakeview zelf. Want meestal beneden is het vrij druk. Op het ogenblik hebben ze nog geen lift naar boven. Dus dat is inderdaad een probleem.
Ja, dus dat is even goed om in de achterhoofd te houden. Ik vind het erg leuk dat er dit soort initiatieven altijd weer her en der ontstaan. Dankjewel Yvonne om die Nederlandse community bij elkaar te brengen weer. Mensen die willen komen of die geïnteresseerd zijn in de Facebookgroep. De linkjes staan op onze website sbs.com.au/Dutch. Dankjewel Yvonne en veel plezier die dag.
Dankjewel.
Met nog een week tot kerst is het alweer gigantisch druk in de winkels en dus ook in de supermarkten. Bent u nou verantwoordelijk voor het kerstdessert dit jaar, maar heeft u geen idee? Wij schakelden professionele hulp in van Nicole Holte van de foodblog The Dutch Table. En we vroegen haar om wat smakelijke toetjesinspiratie. Ze kwam met een traditionele optie, de zelfgemaakte sneeuwster. U zult horen dat u bij dit recept ook gemakkelijk een beetje kunt smokkelen door wat kant-en-klare producten te gebruiken. Nou, Nicole vertelt ook hoe u zelf advocaat kunt maken. Nicole, we hebben het natuurlijk al eens over de kerst gehad, want ja, verrassing, elk jaar komt de kerst weer terug. Hebben we weer stress over wat we op tafel moeten zetten? Garnalencocktailtjes, ragout, bakjes hebben we al eens besproken. Dus ga naar onze website om de recepten daarvoor te bekijken. sbs.com.au/Dutch. Dit keer hebben we het maar eens over de dessertboeg gegooid. Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
Dat is zeker belangrijk. Het is toch een mooie afsluiting van de maaltijd. En het mag, omdat het kerst is, natuurlijk ook allemaal iets feestelijker.
Ja, als je nog ruimte hebt. Hè. Meestal moet je even een uurtje uitbuigen voor je een toetje op kan. Volgens mij is het bij veel mensen ook wel traditie. Tenminste, toen ze jonger waren. Misschien nu zelf niet meer. Maar zo'n ijstaart met zo'n heel dun laagje chocola dat knispert. Ken je die?
Ja, die ken ik. En die zijn heel lekker. Uit het vriesvak komen die.
Ja, die hoef je niet echt zelf te maken. Hè? Dat lijkt me niet zo heel makkelijk.
Nee, maar weet je wat er dan naast lag in het vriesvak? En daar gaan we het vandaag wel over hebben. Een sneeuwster. Ken je die nog?
Ja, die kan ik me wel herinneren. Dat is zo'n mooie stervormige taart met poedersuiker aan de bovenkant.
Ja, en wat zit erin?
Iets geels.
Dat klopt. De sneeuwster is dus echt iets wat je mooi aan het einde van de kerstmaaltijd kunt presenteren. Het ziet er feestelijk uit. Als, zoals je zegt, er te veel gegeten is en je hebt even een uurtje nodig, kan die ook prima bij de koffie na de maaltijd. Dus als je je kerstmaaltijd op een traditionele, ik wil bijna zeggen oud-Hollandse, maar ik weet niet of het zo oud is, op een traditionele, indrukwekkende manier wil afsluiten, denk dan eens aan de sneeuwster. De sneeuwster ligt dus in Nederland in het vriesvak. Die luxe hebben we niet, maar hij is echt heel gemakkelijk zelf te maken.
Ik kan me herinneren dat hij wel eens bij ons op tafel stond en dat ik dacht, ja, dat wil ik proeven, want het ziet er zo lekker uit. Maar ik kwam toch altijd een beetje van een koude kermis thuis, omdat dat gele wat erin zat, daar was ik als kind niet zo dol op.
En misschien zelfs als volwassene ook niet. Maar veel mensen wel. Dat gele is namelijk niet vanillepudding. Want je zou denken, dat is advocaat.
Aha, kijk. Daar ben ik denk ik nog steeds niet dol op. Maar heel veel luisteraars denk ik wel. Want advocaat is natuurlijk wel een dingetje. Dus als je het Nederlands wil hebben, dan haal je een advocaatje erbij.
Ik denk dat dat een soort, dat dat een generatie iets is. Vroeger vond ik advocaat verschrikkelijk. Maar omdat het ook echt meer een soort dames van een bepaalde leeftijd drankje was. Dan krijg je een mooi glaasje en dan zo'n flinke toets slagroom erop. En je dronk het ook niet, maar je at het met een lepeltje. En ik denk als jonge meid vond ik dat toch wat ouderwets. Maar nu ik ouder ben, vind ik het toch wel lekker zo af en toe. Ja, een soort toetje voor jezelf in een klein glaasje.
Ja, ja, inderdaad. Ik zie mijn oma ook zo zitten op de bank met een advocaatje. Maar je zegt, die sneeuwster helemaal niet moeilijk te maken?
Nee, sneeuwster. Het gebak zelf is gewoon biscuitdeeg. Dus het is heel makkelijk te maken. Gewoon eieren, suiker, meel. En dan dat extra maïzena erdoor om het goed luchtig te houden. Mocht je geen tijd hebben, want het is natuurlijk kerst, dus het is ongetwijfeld druk, kan je gewoon eentje in de winkel kopen, doormidden snijden. En dan doe je twee vullingen. Eén is geklopte slagroom. Heel klein beetje aanzoeter, maar niet te veel. Omdat de cake zelf ook al vrij zoet is. En dan natuurlijk een flinke hoeveelheid advocaten overheen. Even de bovenkant van het biscuitdeeg insnijden. Als ware een ster. Zodat als je hem dan bovenop de advocaten en slagroom plaatst. Dat dat dan een beetje omhoog gaat. En dat je dan van bovenaf een mooie gele ster ziet in het midden. Poedersuiker eroverheen, misschien een paar glittertjes of van die eetbare decoraties. Nou, je hebt een prachtige taart om de maaltijd mee te beëindigen.
Ja, en heb je ook een PG, een kindvriendelijke versie? Want ja, we hadden het net over advocaat. Valt daar denk ik niet zo bij in de smaak bij de jongelui?
Nee, voor de kinderen natuurlijk. Als de kinderen aanwezig zijn, gebruik dan gewoon vanillepudding. als vulling. Of maak er twee, eentje voor de kinderen met vanillepudding en eentje voor de volwassenen met advocaat.
Mm-hmm. En dat advocaat, is dat makkelijk zelf te maken? Want ik weet dat er het een en ander te koop is wel bij Nederlandse winkels in Australië. Maar of het verkrijgbaar is, dat is altijd een beetje de vraag. Kan je het zelf gemakkelijk maken?
Advocaat is zeker makkelijk te maken. Voornamelijk eierdooiers, 1 of 2 eitjes erbij, suiker. En dan in Nederland gebruik men brandewijn. Dat is vrij moeilijk te krijgen. Dus zelf gebruik ik brandy of vodka.
Ja.
Mocht je advocaat willen met een smaakje en wil je een beetje afstappen van de traditionele smaak, een beetje amaretto kan erdoor. Dus een lekker likeurtje kun je het ook gewoon mee doen.
Jee, ik denk dat mensen nu vol inspiratie zitten en trek hebben in een advocaatje.
Het is mooi om de dag mee af te sluiten.
Ja, je kan nooit te vroeg beginnen met testbadges, denk ik. Dus ga naar onze website sbs.com.au/Dutch voor de recepten. Voor zowel de sneeuwster en een link naar de advocaatrecept van Nicole op de Dutch Table website. Dankjewel en fijne kerst.
Jullie ook. Hele fijne kerst.
Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Taalman Frans Hertogs is op zijn zachts gezegd niet heel erg dol op kerst. En dat komt omdat dit feest in de afgelopen decennia steeds meer is gaan lijken op ons bekende Sinterklaasviering. Inclusief cadeautjes en volgens hem ook een nep-Sint. Frans houdt liever vast aan het originele Sinterklaasfeest en houdt een warm pleidooi om dit Oer-Hollandse feest in ere te houden.
Sinterkerst. Voor Nederlanders blijft het toch een ongelukkig geval, hoor. De concurrentie tussen de goede Sint en het kerstkind. Want laten we eerlijk zijn, ze komen eigenlijk veel te dicht op elkaar. Eeuwenlang zaten ze elkaar heel wat minder in de weg, hè? Het Sinterklaasfeest had zich al eerder ontwikkeld tot een typisch kinderfeest. En kerstmis, een kleine 3 weken later, kerstmis is voor iedereen. Maar langzamerhand begonnen die feestelijkheden zich te roeren. De Sint vervroegde zijn terrein van 6 naar 5 december. Sinterklaasavond werd steeds meer en meer een feest voor het hele gezin. Pakjesavond met surprises, cadeautjes en snoepgoed en al. De Sint kwam van de daken af en kwam gewoon op bezoek door de voordeur. En de pieten, die dreigden niet meer met de roer, hoor, maar ze strooiden pepernoten, schuimpjes en marsepein in alle hoeken. En de cadeaus werden serieuzer en de bijbehorende versjes radicaler. Kerstmis daarentegen, kerstmis was voor altijd vastgepind op 25 december. Daar kun je geen speld tussen krijgen. Maar de betekenis en de inhoud veranderden nog meer dan die van de pakjesavond. Dat intieme christelijke feest, dat werd in de rug aangevallen door een nep Sinterklaas. De Amerikaanse kerstman, zeg maar ho 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 ho. De kerstzaaltjes met de ster van Bethlehem, die verdwenen compleet met kribbetje, herdertjes, os en ezel. Die vrome achtergrond werd overspoeld door uitverkoopjes onder onverdraaglijk jeggelende nep kerstdeuntjes. En thuis dan de opvouwbare nep kerstbomen met plastic kerstballen en slingers bovenuitgestalde, liefst peperdure geschenken. En de smakeloze wedstrijd van wie heeft de meeste elektrische kerstlampslingers aan de gevel. Ja, eigenlijk is kerstmis nog wel een familiefeest, maar vaak niet veel meer dan dat van de eerste dag van een vaak welverdiende vakantie. En dat allemaal in het besef dat het Amerikaanse nep-kerstgebeuren rechtstreeks stamt van de oer-Nederlandse Sinterklaasviering. De diefstal die de gestolen buit vernietigde. Ja, en daar zit je dan als Nederlander met je eeuwenoude traditie van de goedheilig man die je nog niet zou willen verraden voor een heel woud van kerstbomen met nepkaarsjes. Maar ja, wat is het geval? Gezinnen krijgen grotere kinderen die steeds verder weg gaan wonen van hun ouders. Jawel, ze kunnen vaak wel komen met Sinterklaas, homa, maar dan moeten ze een vrije dag vragen om Sinterklaas te kunnen vieren. En dat kost geld en energie en planning. En de tijd ontbreekt om dan snedige versjes te maken en verrassende surprises. En wie kan zich nou veroorloven om binnen 3 weken 2 keer op te draven en dan niet met onnozele prullen cadeautjes en ook met leuke en waardevolle geschenken? Wel, kunnen marsepein en pepernoten het nog volhouden tegen het overbeladen kerstdiner met joho een goede fles wijn? Nou, misschien moeten we dan maar gewoon flexibel zijn en ons Sinterklaasfeest verplaatsen naar kerstmis. Iedereen kan dan komen. De Sint en Zwarte Piet lopen doodgewoon om de kerstboom heen. En we zingen allemaal Ziegens komt de stoomboot. En strooien, strooien, strooien. En Sinterklaas kapoentje. En al die oude liedjes die misschien onnozel klinken, maar die voor ons nog echt zijn. Ach mensen, laten we Sinterklaas gewoon in ere houden. Desnoods als die valt op Sinterkerst. Ik dank u wel.
Dat was Daman Frans Hertogs, nu André Hazes met Kerstmis in Holland.
Kerstmis in Holland, romantische sfeer. De kleine witte vlokjes vallen uit de hemel dwarrelen. Kerstmis in Holland, een kinderstem klinkt. Die stem kan ons ontroeren en we horen zwijgend aan wat zij zingt. Ook de torenklokken zingen, bim bam, bim bam. Ze brengen weer herinneringen terug in. Kaarsjes branden, zie ik in de vlammen jou weer bij mij. Een smetteloze witte wereld geef weer als het kerstfeest er weer komt. Het is of het rumoer van rond kerstmis in één keer verre stond. Kerstmis in Holland, romantische sfeer. En kleine witte vlokjes vallen uit de hemel dwarrelen te neer. Kerstmis in Holland, een kind. Stemmen klinkt, die stem kan ons ontroeren en we horen zwijgend aan wat zij zingt. Ook de torenklokken zingen, bim bam, bim bam, ze brengen weer herinneringen terug in onze hart. Kerstmis. Kaarsjes branden, zie ik in de vlammen, ja, weer bij mij.
Het is is tijd om weer even in de geschiedenis van Australië te duiken. Dick Dusseldorp werd begin jaren 50 door zijn werkgever naar Australië gestuurd om huizen te bouwen. Enkele jaren later startte hij zijn eigen bedrijf, Civil & Civic, gevolgd door Lendlease. Uiteindelijk groeide Dusseldorp uit tot een van de grootste en belangrijkste bouwers van Australië. Historica Ingeborg van Teeseling vertelt het verhaal van deze doorzetter, die in zijn jonge levensjaren veel tegenslag te verwerken kreeg. En ook gaat het over Ernest Fisk, een van de mensen achter het internet.
Dit is SBS Radio Dutch.
Je wil ons voorstellen aan twee belangrijke mannen. Eentje werd iets meer dan 90 jaar geleden geboren in Nederland, in Uithoren. Zullen we met hem beginnen?
Ja, laten we dat doen. Kijk, zijn naam was Dick Dusseldorp. Hij was de opa van actrice Martha Dusseldorp, die we kennen van series als Crownies en Jack Irish en A Place to Call Home. Maar voordat hij grootvader werd, was hij een hele belangrijke ingenieur voor Australië vooral. Kijk, Dick was geboren in een familie die van aanpakken wist en van improviseren. Zijn opa bijvoorbeeld was op zijn 10e wees geworden en naar zijn oom gestuurd die op een boerderij net buiten Utrecht woonde. Door de boerderij liep een stroompje en als hij niet op school zat, zat Gerard te vissen. Hij had een krat gemaakt dat hij had geïsoleerd met ijs en turf, zodat hij zijn vangst daarin kon opbergen. En zo ging hij zaterdag naar de markt met zijn doos in een kruiwagen. Binnen 10 jaar had hij die bijverdiensten omgezet in een enorm bedrijf dat overal in Europa vis verkocht. Hij vond speciale viswagons uit waarmee hij zijn spullen vers kon vervoeren. En een van zijn zoons, de vader van Dick, werd daardoor zo geïnspireerd dat hij zijn eigen bedrijf opzette in granen. Maar in 1929 kwam de crash en verloor de familie alles. We moesten zelfs onze kleding verkopen, zou Dick daar later over zeggen. Op dat moment, in 1929 dus, was Dick Dusseldorp 11 jaar oud. Oud genoeg om zijn vader te helpen met het opzetten van een nieuw bedrijf. Een winkel met een garage aan de verkeerde kant van Utrecht. Waardoor de jongeman én leerde vechten én leerde dat je nooit mocht opgeven. 11 jaar later, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en hij dus net 22 was, had hij zijn papieren als ingenieur in zijn zak, was hij getrouwd en had hij een goede baan. Maar toen de Duitsers kwamen, moest hij van zijn werkgever een loyaliteitsverklaring tekenen en dat weigerde hij. Een paar maanden later, zijn vrouw had net hun eerste kind gekregen, werd hij gearresteerd en als dwangarbeider op transport naar Berlijn gezet. Maar een jaar later ontsnapte hij en liep hij weer terug naar huis. Eerst haalde hij zijn gezin op en toen accepteerde hij een baan in Denemarken, dat op dat moment nog neutraal was. Helaas hield dat op in 1943 en toen werden de Dusseldorps, Dick, Anne en de baby en Dicks broer Henk en zijn familie naar Krakau in Polen gestuurd, waar de mannen werden gedwongen om in de fabriek van Siemens te werken. Maar ook dat accepteerde Dick niet. In augustus 1944, toen de Russen voor de poort stonden, ontsnapten ze allemaal samen. Terug in Nederland werd Dick alsnog gearresteerd en opgesloten en weer ontsnapte hij. Uiteindelijk bracht het gezin de hongerwinter door in Utrecht, Anne weer zwanger, niemand een baan en Dick die elke dag naar het platteland liep om eten te zoeken.
Die Dick klinkt als een taaie, als een bikkel. Wel heel nieuwsgierig, overleefden ze de oorlog allemaal?
Ja, en in 1945, toen Dick dus 27 jaar oud was, vader van 2 kinderen, was de oorlog voorbij en hij en zijn broer vonden al snel een baan bij Bredero, ook toen al een groot bouwbedrijf. Nederland lag in puin en de inschatting was dat ze zo snel mogelijk minstens 300.000 huizen gebouwd zouden moeten worden. Dick werkte heel hard en steeg al snel in de hiërarchie van het bedrijf. En in 1950 stuurden zijn bazen hem naar Australië, waar ook al jaren niks meer gebouwd was. Er was een babyboom en veel migranten kwamen binnen en er moesten dus huizen worden gebouwd. Maar er was nauwelijks materiaal en ook weinig geschoold personeel. Dus de Australische overheid nodigde buitenlandse bedrijven uit om te komen kijken wat ze konden doen om te helpen.
Een van de eerste mensen die Düsseldorf ontmoette was Bill Hudson, de man die tot taak had om de Snowy Mountains Hydro Scheme op te zetten. En daarvoor moesten er duizenden huizen komen voor de nieuwe werknemers, om te beginnen 200 in Kuma en heel snel. Düsseldorf zei dat hij wel iets zou kunnen regelen. Hij ging naar huis, overtuigde Brederow dat ze er geld in moesten stoppen. En daarna organiseerde hij prefab huizen uit Finland, loodgieters en materiaal uit Engeland, daken en dakdekkers uit België en aannemers uit Nederland. En in maart 1951 was hij terug in Sydney, waar hij gelijk begon te bouwen onder zijn eigen naam, Civil and Civic. Civil and Civic bouwde duizenden huizen in de jaren 50. En in 1957 kreeg het zelfs het contract om op een nieuwe Sydney Opera House te helpen bouwen. In datzelfde jaar zette Düsseldorf ook Caltex House neer, het eerste flatgebouw in het land. Dat was heel modern, met airconditioning en snelle liften en 20 verdiepingen, gebouwd met de allernieuwste materialen.
Het klinkt alsof het hem uiteindelijk dus enorm voor de wind ging.
Ja, zeker. En hij kreeg ook steeds meer interessante vrienden. Eén daarvan was bijvoorbeeld een jonge architect, Harry Seidler, die net een paar prijzen had gewonnen met prachtige, open, modernistische huizen, als het huis voor zijn moeder, het Rose Seidler huis in Wirunga. In 1958 bouwden ze een appartementencomplex samen, dat er ook een beetje zo uitzag. En het jaar daarop richtte Dick Düsseldorf een nieuw bedrijf op, Lendlease. Het idee was, en dat is helemaal nieuw, om huizenkopers een compleet pakket aan te leveren. Een stuk land met een huis erop dat helemaal klaar was. Inclusief financiering en alles. In 1961 huurde Düsseldorf een andere migrantenarchitect in, Nino Sidney. En die ontwierp een goedkoop open planhuis, hele goede kwaliteit, maar betaalbaar. Het huis heette de Beachcomber en is nog steeds een voorbeeld van hoe betaalbaar niet lelijk hoeft te zijn. Je moet het maar eens opzoeken op het internet. Echt prachtig. Het was gebouwd op het Australische weer met crossflow en hoge plafonds, maar lage daken, zodat de zomerzon niet zo naar binnen kwam. Het kostte £3500 en daarvoor kreeg je alles, inclusief de planten in je tuin. En om te laten zien hoe het eruit zag, kocht Düsseldorf een stuk land in Carlingford en bouwde daar het eerste echte dorp in Australië dat helemaal bestond uit project homes, zoals dat heette. Hij liet andere architecten, zoals Seidler, er nog wat andere ontwerpen bijmaken. En in de jaren 60 verkocht hij duizenden van dat soort huizen. En mensen waren er heel blij mee, want nu hoefden ze niet in hun vrije weekend met stenen te sjouwen en hun huizen beetje bij beetje te bouwen. Bijna iedereen kon het betalen en het zag er nog mooi uit ook. In de jaren 60 trok Düsseldorf van New South Wales naar Victoria, waar hij hetzelfde deed. En als er open dagen waren, kwamen er duizenden mensen kijken. Aan het eind van de jaren 70 resulteerde dat in Lendlease als een van de grootste bouwbedrijven in het land. Vele tienduizenden mensen die in een huis woonden dat door Düsseldorf was gebouwd. En Düsseldorf was dus echt een succes. Hij nam afscheid van het bedrijf in 1988 en kreeg een miljoen aandelen in zijn bedrijf, dat hij investeerde in het Düsseldorf Skills Forum, dat jonge mensen in de marge nog steeds traint om aan het werk te komen. En in datzelfde jaar ontving hij trouwens ook een Order of Australia. Hij overleed in 2000.
Wat een ondernemer en wat een interessante man. Nou zei ik aan het begin, je wilde er twee bespreken, twee interessante heren. Wie was die tweede?
Nou, dat was ook een ingenieur en een uitvinder, Ernest Fisk. En dat is een van de mensen waar we het internet aan te danken hebben. Fisk was ook een migrant trouwens, net als Düsseldorf. Hij was geboren in Engeland, de zoon van een aannemer. Hij werd ingenieur en als een jongeman werkte hij op het hoofdkantoor van het Britse postkantoor, waar hij een van hun eerste telegrafisten was. En in 1909 zonden de Britten hem naar Italië om bij Marconi de fijne kneepjes van het vak te leren. En dat deed hij. Hij leerde morsen, maar hij richtte zich vooral op twee nieuwe uitvindingen. De radio en gevorderde versie van de telegraaf. Datzelfde jaar stuurde Marconi hem naar Amerika, waar hij aan eigenaren van de grote scheepvaartmaatschappijen de wonderen van deze nieuwe apparaten moest uitleggen. Draadloos met mensen praten, dat was een enorme innovatie. Het jaar daarop was hij in Australië om hetzelfde te doen en de zakenmensen waren vooral hier op ons eiland ver van iedereen heel enthousiast. Dus vroegen ze hem vrijwel direct om de apparatuur aan te leggen. Net op tijd om het zinken van de Titanic in 1912 over de Telegraaf te horen, vlak nadat het gebeurd was. Dat was natuurlijk een revolutie. En in 1913 zette Fisk in Australië Amalgamated Wireless Australasia Limited op, AWA. Daarna kocht hij Marconi's patent voor Australië en ook dat van zijn rivaal, het Duitse bedrijf Telefunken. Nu was het tijd voor de familie Fisk om naar Australië te emigreren en dat deed het in 1914, vlak voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Fisk en zijn gezin kochten een huis dat Logan Bray heette. Dat had een enorme achtertuin en daar ging het Fisk om. Hij bouwde er een hele grote schotel, zodat hij radiosignalen zou kunnen ontvangen. In de hoop was dat ze er Engeland mee zouden kunnen horen. Maar de eerste tijd kwam Duitsland er steeds tussendoor, waarschijnlijk door die telefoonken. Dus besloot Fisk te verhuizen. Hij hield Logan Bray aan, maar kocht nog een ander huis, Luciana, in Wirunga in Sydney, waar ze behalve een grote schotel ook een grote houten toren bouwden, 25 meter hoog, waar ze kabels aan vastmaakten, die ze dan weer verbonden met de mast aan de andere kant van de tuin. En dat werkte. In 1917 was er voor het eerst contact met Carnarvon in Wales. Carnarvon was een zendstation dat gebouwd was om contact te houden met Amerika en Canada. En tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gerund door het Britse leger. Er was alleen één probleem, want van Wales naar Sydney ging heel goed, maar andersom lukte niet. Tot in september 1918. Toen bleek dat er voor het eerst tweerichtingsverkeer mogelijk was. De eerste boodschap was van minister-president Billy Hughes, die in Engeland was om de troepen te inspecteren. De boodschap van Hughes was waarschijnlijk geschreven natuurlijk door Rupert Murdoch's vader Keith, die op dat moment oorlogscorrespondent was. Hij had het over de heldenmoed van de soldaten en de glorieuze mannen in hun grandioze bataljons, die eigenhandig natuurlijk als Australiërs de vijand hadden verjaagd. Maar ondanks de ronkende taal was dit toch een heel belangrijk moment. De eerste keer dat er ooit berichten werden verzonden tussen Engeland en Australië in real time, live. Alle kranten schreven erover, want het betekende dat ons eiland nu toch minder een soort eiland was, zal ik maar zeggen. En het inspireerde Billy Hughes. In de onderhandelingen na de oorlog eiste hij het eigendom van wat tot dan toe Duits Nieuw-Guinea was geweest, zodat hij daar grote zendstations op kon zetten. Hughes wilde heel graag samenwerken met Fisk en zijn AWA, maar dat was een probleem, want de patenten en de technologie waren Duits en Italiaans en de Engelsen vertrouwden dat zaakje helemaal niet, dus ze deden hun best om Hughes van samenwerking af te houden. Ze zetten zelf een bedrijf op dat een ingewikkelde connectie zou hebben met Australië via Egypte en India, Singapore, Darwin. Het was heel langzaam en heel duur en ook niet echt state of the art. En Hughes voelde er niks voor. En dus deed hij iets anders. Hij, als de Australische overheid, kocht de helft plus één van de aandelen in AWA. En daarmee was het Australisch geworden. Niet iets dus waar de Britten tegen konden protesteren. Dat deden ze trouwens nog wel een tijdje. Maar al snel bleek dat Fisk echt heel veel beter was dan de rest. En in de jaren 20 gaven de Britten hun verzet op en investeerden zelf in de AWA, zodat er een paar hele grote zendstations konden worden gebouwd. Twee daarvan waren in Victoria. En omdat dat met veel werkgelegenheid gepaard ging, werd er ook gelijk een stadje omheen gebouwd. Ze noemden het Fiskville, dat trouwens nog steeds bestaat. In 1935 kreeg het huis van Fisk, Luciana, een monument met de aardbol en een beeld van de god Mercurius, de god van de communicatie natuurlijk. Hughes was bij de onthulling. En twee jaar later kreeg Fisk een van de hoogste medailles van de koning, want AWA groeide als kool. In 1944, dus aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, had het een omzet van 4 miljoen pond. Dat was echt heel erg veel geld. Er werkten ook 6.000 mensen. Een van de grootste bedrijven was het in Australië. Fisk bleef inmiddels ontdekkingen doen die bouwden op wat hij al gedaan had en mede bijdroegen aan wat we nu kennen als het internet. In de laatste jaren van zijn leven was Fisk trouwens minder gelukkig. Zijn oudste zoon kwam om in de Tweede Wereldoorlog. En zijn diep verdrietige vader spendeerde al zijn tijd aan het zoeken van een communicatiemiddel waarmee hij met de doden zou kunnen praten. Eigenlijk was dat het enige dat niet lukte in het leven van Ernest Fisk. Hij stierf in 1965.
Twee mooie verhalen weer over twee hele interessante mannen. Dankjewel, Ingeborg.
Graag gedaan.
En tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren. Dat kan ook via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. facebook.com/sbsdutch. Als u ons liked of volgt, dan mist u niets en kunt u meepraten over de onderwerpen. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Die uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. Wij eindigen vandaag met Goud van Suzanne en Freek. Zaterdag dan zijn we er weer, hopelijk u ook. En ik wens u een hele fijne middag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.